Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 27 en daarvan het derde vers. Psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 27. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Lucas, daarvan het 24ste hoofdstuk vanaf vers 13 tot en met het 35ste vers, nog vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En zij zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou, doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus deze dingen niet lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als zij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande gingen terzelfde uur de keerde weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hen waren. En welke zeiden: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, wij zijn hier voor de tweede maal weer bijeen vergaderd op deze eerste paasdag. En lieve Heere, gij hebt uw lieflijke genade, uw barmhartigheid getoond door de prediking van het woord, maar ook persoonlijk, o Heere, dat we daarvan mochten proeven en smaken hoe goed en hoe genadig de Heer Jezus Christus is in zijn middelaarsverdiensten, in zijn middelaarschap, in de kracht van zijn opstanding en hoe hij zich openbaart in de ziel en hoe hij zich openbaart door woord en geest. O Heer, het is alles verzondigd, maar gij hebt de zonde van uw volk weggedragen in de zee van eeuwige vergetelheid. Gij hebt de schuld uw volks uit uw boek gedaan en gij ziet ook geen van hunne zonden aan, o Heere, dat al uw volk hierin bevestigd zou mogen worden in de vergeving der zonde en in het kindschap Gods. En dat ze het Abba Vader op de lippen mogen stamelen. Dat Abba Vader, o Heere, daar kan geen duivel tegenop. Daar kunnen geen zonden tegenop. Daar kan geen vlees tegenop. Want dat hebt Gij verworven. En deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. O Heere, hoe ver kan het niet weg zijn bij uw kinderen. En dat zullen we ook als Gij het geeft deze avond overdenken. En dat we naar een plaats gaan genaamd Emmaus. Dat is een duistere plaats. Daar lopen de wegen dood. En Heere, en nu komt Gij te betonen dat Gij een God zijt van nabij in doodlopende wegen. Want als de weg doodloopt, het einde van de weg is Christus. En Gij komt twee van uw discipelen achterop. Gij komt uw kerk achterop als ze naar de duisternis wandelen. O Heere, zo goed en zo groot zijt Gij in de onderhouding van het leven der geloofs, van het leven der genade. Want genade is in uw lippen uitgestort en Gij geeft genade voor genade. En Heere, dan is het goed dat we in en uit onszelf op zo'n doodlopende weg verkeren, want och, alle redenatie, dan moet ten gronde. Alle ongeloof moet ten gronde. Opdat we zouden geloven in die ene naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Uw kerk moet zalig worden. En er zal geen klauw achterblijven. En daar staat Gij voor in. En daar staat Gij borg voor. Ook al lijkt het geloof verdwenen. Zoals we ook bij de Emmausgangers zien. Maar dat geloof is niet verdwenen. Want Gij hebt tegen Petrus gezegd. En tegen al uw kinderen. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Want Heere, Gij onderhoudt mens en beest. En daar komt uw volk. Dat zal dat volk wat u verkoren hebt zo hartelijk bijvallen. En dat Gij de beesten onderhoudt. En daarvan zegt Asaf, ik ben een groot beest bij u, o Heere. Als we dat niet inleven te zijn, dan weten we ook niet wat genade is. Want Gij, ook na ontvangene genade, Heere, komt uw volk weer openbaar als een verlorene. Als verloren zondaren, die alle rechten hebben verspeeld in het paradijs, maar ook na ontvangen genade tegen de liefde gezondigd, o lieve Heere. En als Gij dan weer blijkt in dat uurtje der minne dat Gij gisteren en heden dezelfde zijt, o wat een onuitsprekelijk wonder zal het zijn voor zulk een ziel, voor zulk een oud bederver. En dat Gij de uwe weer opzoekt. En dat Gij weer vernieuwde genade bewijst, o Heere. Dat Gij het niet moe wordt om uw volk te onderhouden, om uw volk op te richten. Want we hebben maar één weg, en dat is van u af. Maar mochten we het dan met de psalmdichter beoefenen, ai zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw boom te leven en te horen. En dat we mogen horen de stemmen des zoons van God, dat we onderwezen mochten worden in het woord uw waarheid, en dat we geleid mochten worden in de paden des rechts, en dat we geleid mochten worden door uw geest die in al de waarheid leidt. O lieve Heere, mochten wij ook deze avond mogen staan in de kracht van uw opstanding, in de zwakheid van onszelf, opdat uw kracht in onze zwakheid zou mogen worden verheerlijkt. En Paulus zegt, er zijn vele tegenstanders, maar Heere, grijp ook die tegenstanders toch voor uw rekening genomen, Heere. En de tegenstand, dat is altijd ons eigen vlees. En het godsdienstige vlees, wat misschien wel mee zit te luisteren, om op te luisteren, of ze niet een woordje kunnen ontdekken. Dat ze ook bij u gedaan hebben, o Heere Jezus, om u te vangen op uw woorden. Maar Gij zijt al die tegenstanders een eeuwigheid voor geweest. Want Gij weet van verre hun gedachten, en wat ze ook willen beraden of willen betrachten. O Heere, want Gij zijt ook de duivel een eeuwigheid voor geweest. En die met al zijn raadslagen een mislukte aanval gedaan heeft op het Lam Gods. Want het Lam Gods heeft zijn leven gegeven tot de rantsoen voor velen. En hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En zijn geest en zijn ziel gegeven in de handen des Vaders. En daarmee heeft de hel het verloren, de duivel het verloren, het vlees verloren. Het graf heeft het verloren, de dood heeft het verloren. Want hij is als overwinnaar uit het graf opgestaan om uw volk het leven te geven. Ja, voor hen het leven te zijn, want hij is de opstanding en het leven. O Heere, vervul ons dan met hem. Vervul ons dan met zijn goederen. Opdat we vrolijk mogen zingen door lucht en wolken dringen. Om eeuwig bij u te zijn. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden. En nadat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan, is hij verschenen aan zijn discipelen, waartoe ook de Emmausgangers behoorden. En er staat zo geschreven, en ziet twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ziet u ze gaan, geliefde, twee discipelen van Christus, komende van Jeruzalem, zijn op weg naar een gehucht genaamd Emmaus. En ze kijken zeer bedroefd. Het lijkt wel of ze van een begrafenis komen. En zo was het ook. En ze hebben nog een lange weg te gaan. Emmaus lag 60 stadien verderop. 60 stadien was toen de tijd een heel eind, ongeveer 2,5 uur lopen. En Christus trekt er 2,5 uur voor uit om twee van zijn discipelen te onderwijzen aangaande de dingen die geschreven zijn omtrent de zoon van David door Mozes en de profeten. U zegt, wat waren de Emmausgangers, wat waren dat eigenlijk voor mensen? Het waren twee van hen, staat er. Dat, we moeten altijd maar lezen wat er staat. Twee van hen, dat hen dat slaat op de discipelen. En ze behoorden niet tot de 11 apostelen, maar tot de 70 discipelen die uitgezonden waren om het evangelie aan het verloren huis van Israël te verkondigen. Het waren levende kinderen Gods die leefden van het voorwerp des geloofs, Jezus Christus, en die gekruisigd. En dat Christus gekruisigd was, geliefden, hadden die Emmausgangers met hun eigen ogen gezien. Maar dat hij was opgestaan, hielden ze vooralsnog voor onmogelijk. En we zullen die twee aangevochten schapen van Christus eens volgen op de weg naar Emmaus. En ziet u ze gaan, twee levende getuigen van de dood van Christus. Komende van Jeruzalem in een afgaande weg en zijn op weg naar een duistere plaats, hè, Emmaus. En, maar geliefde, dit is de weg, wandel in dezelfde. Ja, maar dan konden die twee aangevochten zielen gaande over de smalle weg des levens toch niet bekijken. Die mensen waren bezet met twijfel en vrees en bevonden zich reeds binnen de muren van kasteel van Reus Wanhoop. Hij heeft er ook wel eens in gezeten. Kasteel van Reus Wanhoop. Nou, ziet er maar uit te komen. Zie maar eens uit de wurggreep van het ongeloof los te komen. De macht van het ongeloof is onvoorspelbaar groot. Ja, ongeloof bespreken, ja, dat gaat nog wel. Maar erin verkeren, als kind van God. Dat zullen al Gods kinderen bekennen. De macht van het ongeloof. Dat is niet te breken door eigen kracht. Gods volk is niet bij macht zich ervan te bewaren. En laat staan zich ervan te bevrijden. Maar ongeloof is echter geen lot. Maar een schuldkwestie voor onze schepper. God leidt zijn kerk niet in kasteel Reus Wanhoop. Dat doen we zelf. Maar hij leidt ze er wel uit. Maar als de kerk in de zee van moedeloosheid dreigt te verdrinken, geliefde, dan worden zij door de Heere weer opgericht. Het oog des Vaders rust op al degenen die van Christus zijn, ook al zitten ze in de gevangenis te kwijnen. Want God heeft zijn kerk lief gehad met de eeuwige liefde, waarin ook de Emmausgangers deelden. Zij kenden Christus door het geloof en ze hadden de liefde uitgestort, gekregen in hun hart. Maar van zijn plaatsvervangend werk, daar hadden ze nog weinig of geen verstand van. En anders gezegd, hun verstand zat er juist tussen. En dat moest Ja, dat moet er altijd tussenuit gehaald worden, geliefde. Willen van geloof sprake zijn. Het geloof is geen verstandskwestie, maar een zaak van het hart en des geestes. Het verstand moet er altijd tussenuit gehaald worden. Want het heilgeheim dat Christus aan zijn vrienden toont, is en blijft een wonder. En wonder en verstand, hè, dat staat altijd tegenover elkaar. Het verstand kan nooit het wonder beslaan, kan dat niet verstaan. Dus geliefde, verstand is een slap gevalletje. En je hebt van die wonderdokters op het kerkelijk erf, hè, die dat heilgeheim willen begrijpen. En het is geen begripsleer, het is geloofsleer. En alvorens we de Heere op zijn woord gaan geloven, hè, zijn we met al het onze overboord gegaan. Hè, om te geloven hetgeen de profeten gesproken hebben. En de oud-testamentische profetie van Christus, hè, leek voor de Emmausgangers in rook te zijn opgegaan. Want het reisje uit de afgehouwen tronk van Izii, hè, was een ontvallen door de dood. En de scheut die uit zijn wortelen vrucht zou voortbrengen, was aan hen nog niet geopenbaard in de kracht van zijn opstanding. Dat heeft ons wat te zeggen. En geliefde, de gelovigen die in de overgangsfase zaten van het Oude en Nieuwe Testament, moet u goed luisteren. Want dat wordt tegenwoordig als een traject gepreekt. Als een exemplarische bekeringsweg, maar als een dwaling, geliefde. De gelovigen die in de overgangsfase zaten van het Oude naar het Nieuwe Testament moesten een veel grotere geloofscrisis doorstaan als menig nieuwtestamentische gelovigen. En dit vanwege het feit dat Christus nu zit aan de rechterhand des Vaders en als zodanig is de tijd niet meer terug te draaien. Ook niet in de geloofsbeleving. Om Christus opnieuw te laten rondwandelen op aarde. Dat is een dwaling, geliefde. De oud-testamentische heiligen zagen immers met verlangen uit naar de komst van Christus in het vlees. Maar toen hij gekomen was, bleek hij niet de koning zoals menige gelovigen zich had voorgesteld. Ook de discipelen niet. Ze dachten maar aan een aards koninkrijk. Maar dat Christus moest lijden en sterven, dat was zo'n ergernis voor het vlees. Dat zelfs de discipelen er alles aan gedaan hebben om Christus voor de kruisdood te bewaren. En nu hij gestorven was, geliefde, was hun hoop vergaan. En wisten zij niet te gaan, nog te staan. Want ze verstonden het heilsfeit van Pasen. De zakelijke betekenis. Ze hadden de woorden gehoord. Maar het moest er nog verklaard worden bij God vandaan. Het heilsfeit, het historische heilsfeit van Pasen was voor deze oud-testamentische gelovigen nog toekomende tijd. En niet voor hun geloof, want Christus is ook voor hen van eeuwigheid afgezalfd geweest. Van de aanvang der oudheden der aarde aan, zegt de spreukendichter. Maar voor hun waarneming was dat alles nog verborgen. Tussen de geloofservaring van Pasen en de objectiviteit van Christus' borgwerk lag voor de Emmausgangers een veel grotere kloof dan voor de Nieuwtestamentische kerk. Hun zaak lag echter vast in Christus. De Emmausgangers waren geestelijk gezien evenwel doodongelukkig, want Jezus te missen was voor hen erger als de dood. En dat hebben we ook gezien bij de discipelen deze morgen, die in ongeloof bij elkander zaten. En als ze door de vrouwen worden gezegd dat Christus is opgestaan, houden ze dat voor ijdel geklapt. En deze mensen, deze Emmausgangers, hebben Jeruzalem verlaten om in de eenzaamheid te sterven, want het leven had voor hen geen enkele zin meer. En dat is inleving, hoor. En al Gods volk weet hiervan. En inderdaad, wat zou je ook op deze aarde moeten doen als Jezus in het graf ligt? En let u erop dat deze nieuwtestamentische christenen bevoorrecht zijn boven de oudtestamentische gelovigen. Omdat de eerste een complete Bijbel hebben. Wij hebben het profetisch woord. Maar dat hadden de Emmausgangers nog maar ten dele. De Emmausgangers hadden wel de boeken van Mozes en het getuigenis van de profeten. Maar de brieven van Paulus waren hen onbekend. Dus die moesten een grotere geloofscrisis doormaken als de nieuwtestamentische gelovigen. Op het unieke borgwerk van Christus is na de uitstorting van de Heilige Geest een helderder licht gevallen dan voor die tijd. Een tijd waarin ten aanzien van de volheid destijds alles nog in nevelen was gehuld. Dus dat was een verborgenheid. Hoewel, zoals Abraham en al de oud-testamentische gelovigen, David, hem van verre hebben gezien en omhelst door het geloof. En dat betekent dus niet dat wij die in de nieuwtestamentische bedeling leven, vanuit onszelf dat licht kunnen ontsteken, integendeel. Want het is nog altijd de Heilige Geest die het uit Christus neemt en het zijn kerk verkondigt. Maar de weg van de discipelen en die van de emmersgangers is geen exemplarische weg voor de waarachtige bekering. En dat wordt zoveel malen in onze dagen beweerd en geleerd. De apostelen hebben niet gepreekt dat Christus nog komen moest na zijn opstanding, maar dat hij gekomen is. En dat zij aanschouwers geweest zijn van zijn majesteit en heerlijkheid en gerechtigheid. We hebben daarom te prediken de bekering en de vergeving der zonden. Want Christus is gekomen. Hij is gestorven. En hij is opgestaan. Hij leeft. Er liggen wel veel praktische lessen in de gang van de emmersgangers voor het geloofsleven. Maar Christus is niet meer lichamelijk op aarde, maar alleen met zijn geest overal omtegenwoordig. En in het aanvankelijke geloofsleven, geliefde, waarin het gevoel de overhand heeft, zit wel een geestelijke parallel met de weg die ook de discipelen zijn gegaan. Maar desondanks is de heilsorde niet een heilsweg. De objectiviteit van het unieke borgwerk van Christus als grond voor de zaligheid, dat staat hoog verheven boven elke vorm van geloofsbeleving. De godsvolk wordt niet zalig op grond van haar geloof of bevinding, maar op grond van de aangebrachte gerechtigheid van Christus. Maar dat moet wel toegepast worden, de toepassing. Welke de uitverkorenen zonder onderscheid zullen ontvangen aan deze zijde van het graf. Maar het is volbracht. De laatste kruiswoorden van Christus, die kunnen echter niet ongedaan gemaakt worden, maar zelfs niet door het ongeloof van de gelovigen. Daarom staat de aangebrachte gerechtigheid van Christus is de grond van de zaligheid. En de Emmausgangers waren dus op weg naar Emmaus. Het was een vlek, staat er. Nou, doorgaans houden mensen niet van vlekken, en zeker niet op een zondagse jurk. Laat staan dat we van nature erkennen dat we van de hoofdschedel af tot de voetzool toe melaat zijn met zondevlekken. Nou, dat willen mensen niet herkennen. Maar de Emmausgangers woonden letterlijk in een vlek. De Emmaus was een duister gehucht. Een plaats waar de zonde welig dierde. En waar de troon des Satans was. En in dat vlek, in dat gehucht. Ja, ik hoorde pas nog van een man die woonde in een dorp. Hij zegt, hier is het een vervloekt dorp. Er zijn allemaal vijanden van God. Ja. Maar geliefden, er staat dat Christus zelfs door Jericho moest gaan. Dat was ook zo'n vervloekte stad. Mocht niet meer herbouwd worden. Maar er woonde één uitverkoren kind van God, Zacchaeus. En Christus, die moest door Samaria gaan, door dat vervloekte dorp. En ook in het vlek van Emmaus, daar woonden twee kinderen van God. Twee discipelen van Christus. En als eigendom van Christus kun je overal wonen, mensen. En Christus zegt immers, ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar waar de troon des Satans is. Nou, waar is die troon des Satans niet hier op aarde? Moet u mij eens vertellen. En ziet u zich aan, geliefden, het zijn geen gerusten te Sion en ook geen verzekerden op de berg van Samaria. Nee, deze discipelen van Christus zaten boordevol ongeloof. U zegt, is ongeloof dan een kenmerk voor het ware leven? Nee, absoluut niet. Ongeloof wordt op elke bladzijde van de Bijbel veroordeeld. De levende kerk die weet ervan. Maar God oefent zijn volk in de diepte van de beproeving, omdat ze door het geloof zouden leven en niet van haar gevoel. De taal des geloofs is niet vandaag wel en morgen niet. Maar in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ja, maar je moet er maar in zitten. in de duisternis. Want daarvoor kiest geen mens, ook Gods volk niet. En in de duisternis, geliefde, wordt meer geleerd dan in het licht. En niet dat de duisternis een mens iets leert, maar het licht daagt altijd in het oosten. Dus aan de zijde waar de duisternis heerst. Het leven ligt achter de dood. En dat is ook een doorgaande zaak in het leven der genade. Dat zien we zo treffend bij de Emmausgangers. En ze gaan van de stad Gods naar een duistere plaats. Van Jeruzalem naar Emmaus. En hun hoop en verwachting op Jezus was in rook opgegaan. Tenminste, dat leek zo krachtens de omstandigheden. En kind des Heren, is uw hoop op Jezus ook vergaan? Is uw uitzien en verlangen naar de God des levens die in uw leven al zoveel wonderen heeft verricht, ook wel eens de bodem ingeslagen? Hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. De Heer laat zijn volk niet in de duisternis. Maar de belofte des evangelies, die moeten ons weer opnieuw geopenbaard worden. Dat zijn de sleutels die in het deurslot van het kasteel van Reus Wanhoop passen. Door de belofte van het evangelie met het geloof te omhelzen, worden de koperen boeien van het ongeloof in stukken gebroken. Tegenwoordig zitten ze in het kasteel van Reus Wanhoop grote plannen te organiseren. De technici en de theologen. Die zitten in een reus wanhoop en zitten ze spijkers met koppen te slaan. Ja. Nou, het is te hopen dat die spijkers eens door midden breken. Er komt niks van terecht op. Want God werkt altijd door het wonder. En smaakt en ziet dat de Heere goed is. Door de Emmausgangers op de weg te volgen. Ze gingen op dezelfde dag, staat er. Welke dag? De zevende dag der week. De Sabbatdag? Nee. Ja, dat was de Sabbatdag. De dag der roemde dagen voor de Joden. Die Israëls God geheiligd had. Nee, de zevende dag, die was alweer verleden tijd. Op de Sabbatdag lag Christus te rusten in zijn graf. Opdat het recht der wet vervuld zou worden. Ook ten aanzien van de Sabbatsheiliging. En Christus rustte in het graf op de zevende dag. Opdat de Vader zou rusten in de arbeid van Christus. En als ik dit wonder vatten wil, geliefde, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Want Christus rustte op de zevende dag van de schepping. Maar wij hebben de schepping verbroken door onze zonde. En nou heeft Christus, die rustte in het graf op de Sabbatdag, op de zevende dag. Omdat de Vader zou rusten in het werk van Christus. Christus heeft derhalve voor al Gods kinderen de Sabbatdag volkomen gehouden en vervuld. En daarom eren wij Christus op de dag van zijn opstanding. En het is de zondag. Dat gaat niet om het woord zondag, want dat is maar door Rome verzonnen. Maar het gaat om de eerste dag der week. Dat is de dag waarop Christus uit het graf opstond. Zoals we vanochtend hebben overdacht. De discipelen liepen naar Emmaus op de eerste dag der week, de opstandingsdag van Christus. En daar hadden ze nog geen besef van, want het graf was leeg en daarmee was al hun hoop vergaan. En Cleopas en zijn metgezel behoorden niet tot het wandelende christendom in onze dagen, die de zondag doorbrengen als een recreatiedag. Nee, zij liepen op de weg en hadden elkaar wat te vertellen. Omtrent de zaligmaker der wereld. Omtrent de dingen die geschied waren in Jeruzalem. En vroeger liep de kerk naar de kerk. En als de kerk uit was, dan liep de kerk naar de kerk. Omdat ze elkaar iets te vertellen hadden. Ja, waar is die tijd gebleven? Maar Cleopas en zijn metgezel worstelden met een zaak op leven of dood. Het gerucht ging rond dat Christus uit het graf gestolen was. En sommige vrouwen zeiden dat hij was opgestaan. Maar dat klonk de discipelen echter als ijdel geklap in hun oren. Dat hebben we vanochtend overdacht. Ja. En van moedeloosheid hadden de Emmausgangers Jeruzalem verlaten. Want van het getuigenis van de discipelen, ja. Daar werden ze ook ziek van. Je wordt door ongeloof niet geholpen. Ze hadden Jeruzalem verlaten in de thuisreis en vaart. Maar ze spraken met elkander over de dingen die in Jeruzalem en daarbuiten waren geschied, hè, op de kruisheuvel Golgotha. En wat er in hun harten omging, dat was met geen pen te beschrijven. En ze spraken met elkaar op een doodlopende weg. En want de weg die hen geopenbaard was, hè, dat was hun leven. Hè, dat, maar het leven was weg. Hè, en derhalve hadden zij geen weg meer. Gods volk vindt alleen de weg in Christus. En alles wat buiten Christus is, dat is geen weg. Dat is een doodlopende weg. En als je buiten Christus nog wandelen kan, geliefde, dan mag je staat nog wel eens nakijken. Want als je van de smalle weg des levens afraakt, hè, door ongeloof ook na ontvangen genade, dan heb je geen leven meer, hoor. En daarom zingt de psalmdichter: gun leven aan mijn ziel. En hoewel de inhoud van het gesprek van de Emmausgangers niet in Gods woord staat opgetekend, staat het wel in het hart van al Gods volk geschreven. Gods ware volk, die weet wat Kleopas en zijn metgezel bespraken. En de metgezel van Kleopas, die moet ongeveer het volgende gezegd hebben: hoor eens Kleopas, zo kan ik nooit geen avondmaal meer houden. Want als Jezus gaat verdwijnen, is dood en verderf het mijne. Ja, dat is waar, broeder, zou Kleopas gezegd hebben. We bevinden ons in een zeer droevige toestand. Onze meester is gestorven, onze hoop is vergaan. En in Jeruzalem is de verwarring compleet onder de discipelen. Voorlopig trekken wij ons terug, want wat moet je in een gezelschap waar Jezus ontbreekt? Het is zoals je zegt, Kleopas. En de Heer Jezus, nu de Heer Jezus er niet meer is, heb ik er geen behoefte aan om in Jeruzalem al die afgezaagde bekeringsverhalen aan te horen. Nou, dat heb je goed, broeder, want zonder de Heer Jezus is er alles de dood in de pot. Vond je trouwens niet dat Petrus verwonderd keek en nadat hij in het graf had gekeken? Ja, broeder, dat is wel opmerkelijk, en Johannes leek me ook niet als degene die geen hoop hebben. Maar ik kan het echter niet met hun geloof doen. Maar zeg eens, broeder, zegt de metgezel van Kleopas, ben je dan zonder hoop? Ach, wat zal ik zeggen, zegt Kleopas, mijn ziel is ontroerd. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En je haalt de woorden uit mijn hart. Het wordt bij mij echter steeds donkerder van binnen, zegt die metgezel. En hoe donker ook, het wordt ook donkerder van buiten. Want de dag is reeds gedaald en de zon die verdwijnt weldra achter de horizon. Want het ging naar de avond. Ja, en het ergste was dat hun hart met rouwvloers was omhangen. En was de Heer Jezus maar niet gestorven, zullen ze wel tegen elkaar gezegd hebben. En nu ik de heiland zo missen moet, heeft mijn leven geen enkele zin meer. Dat was de taal. Nu onze meester er niet meer is, is het mij beter te sterven dan te leven, zullen ze wel gezegd hebben. Christus heeft wel gezegd dat hij opstaan zal uit de doden, maar het is reeds de derde dag. En zijn lichaam is al in verre staat van ontbinding. En waren we maar met hem gestorven. Want zijn goede tierenheid is me beter dan het leven. Ja, zo moeten de Emmausgangers gesproken hebben. Ik wil zeggen, geliefde, dat de Emmausgangers Christus wel kenden, maar niet in de kracht van zijn opstanding. Er is dus trap en mate in de zekerheid des geloofs, ofwel in de kennis van Christus. En de aanvechting bij de Emmausgangers is niet in strijd met de zekerheid des geloofs. Dat lijkt wel zo, maar zo is het niet. Velen leren dat de zekerheid niet tot het wezen des geloofs behoort. Maar ook deze geschiedenis weerlegt die Roomse visie. Veel beleiders leven jaren op de zandgrond van onzekerheid en twijfel, terwijl ze zich toch heimelijk toch als volk rekenen. We leven in een tijd van stiekeme bekeringen. De geestelijke smokkelhandel tiert welig. Dan krijg je allemaal van die emotionele kerken, allemaal lief voor elkaar, ja. Maar de Emmausgangers hielden er geen smokkelwaar op na. Ze liepen niet met een gestolen Jezus. Ze misten het leven van hun leven. Vanuit de kennis van Christus. Dus aan de gemis lag het bezit door het geloof ten grondslag. Christus' gemis komt voort uit de geloofsvereniging met hem. Rome heeft deze orde omgedraaid en vele gereformeerde beleiders met haar. De zekerheid des geloofs, dat is wel een bevrijdende zaak voor de ziel. Maar het wordt doorgaans op de rand van de hel en van de wanhoop geboren. Dat keert steeds terug in het genadeleven. Hoewel het dan niet gaat over de zekerheid omtrent de staat, want die ligt vast, maar over de hernieuwde geloofsvereniging met de persoon van Christus. Dat brengt zekerheid met zich mee. De laatste godsontmoeting is de beste verzekering. Een geloofszekerheid is geen statische zekerheid. Het is geen ding, maar het vloeit voort uit de godsontmoetingen. Gods volk is het niet te doen om de zekerheid op zich, maar om God. Het gaat God om God. En dat geeft zekerheid, dat geeft een levende zekerheid. In God is al mijn heil mijn eer, mijn sterke rots mijn tegenweer. Christus is mijn zekerheid. Leidelijke zekerheid bezitten de gerusten te Sion en de zekere op de berg van Samaria. Dat is een zekerheid die zonder dagelijkse bekering geschiet. Dat is de zekerheid van het naam Christendom. Het leven des geloofs is buiten alle twijfel verheven. En doortrokken met een bestendige zekerheid. Het eigendom van Christus te zijn. Het wordt aangevochten. Ja. Maar wat God werkt, dat kan de duivel nooit teniet doen. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dat maakt de Heere de zijne bekend. Christus openbaart zich altijd daar waar de wegen ophouden. Hij is immers de weg, de waarheid en het leven. De Heere Jezus laat zijn volk geen jaren in de onzekerheid van twijfel en ongeloof. Hoewel aanvechting en bestrijding zullen blijven. Aan deze zijde van het graf. Zoals Jona 3 dagen geweest is in de buik van de vis. Zo zijn ook de Emmausgangers in geestelijk opzicht met Christus begraven geweest. Hoewel ze dat pas achteraf hebben verstaan. En al Gods volk met hen. Maar anderzijds zaten de Emmausgangers in de overgangsfase van het Oude en het Nieuwe Testament. Het voorhangsel was gescheurd. En de middelmuur des afscheids was gebroken. Maar Christus had zich nog niet aan hen geopenbaard in de kracht van zijn opstanding. Alvorens we Christus kennen in de kracht van zijn opstanding, dan moeten we onszelf leren kennen in onze staat van onze totale rampzaligheid. Dan lezen we ons oordeel in Gods woord. Zo las die moorman nou Jesaja 53. En die kennis die wordt pas zaligmakend, zodra het met het geloof in Christus gemengd is. Dan zien we Christus in dat oordeel. Dan wordt Christus ons geopenbaard in het oordeel. Dat is zaligmakend. En door de wet verbrijzelde zondaar gaat door het rechthuis van Pilatus naar Golgotha. Dat de ware ontdekking geschiet in het lichaam van Christus. Dat is voor de uitverkoren zonde verborgen. Totdat hij de wetsdood sterft en de grond van zijn zaligheid vindt in de dood van Christus door het geloof. Want het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Je bent met de ontdekking niet zalig. Maar een ziel onder de wet is dood in zonden en misdaden. En nog niet onder de genade. Gods volk wordt eerlijk zalig. En die smokkelen er maar niet meer bij. Je kunt er van je ontdekking niet leven. Maar velen sterven aan de wet door het evangelie, dat is ook weer een nieuwe leer. Maar dat leert de waarheid niet. En dat is ook een verdraaiing van de Bijbelse heilsfeiten. Door de wet, Paulus zegt, door de wet is de kennis der zonde. De wet maakt niet de zondaar levend, maar de zonden. De bediening der verdoemenis doortrekt al je leden als de wet bij je op bezoek komt. Is de wet al eens zo bij ons op bezoek gekomen, geliefde? Als dat gebeurt, dan sterft de zondaar door de wet aan de wet. Om het einde der wet Christus te kennen door het geloof. Dan ga je je oordeel in Gods woord lezen. En dat staat in de wet opgetekend. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet. Om die te doen. En wil Christus dierbaar en noodzakelijk zijn voor de ziel, dan moeten we worden die we zijn. Namelijk een goddeloze. Een helwaardige zondaar. En Christus moest worden, geliefden, dan moet je luisteren, Christus moest worden die hij niet was.
Want hij is tot zonde gemaakt. Ja, tot de grootste der zondaren in de toerekening. Hij is onder de misdadigers gerekend. En dus Christus moest worden die hij niet was. En wij moeten worden die we wel zijn.
En dat is de heilgeheim. Dat wordt je wel geschonken in een moment, maar dat leer je niet in één dag hoor. Die moorman die heeft al lange tijd mee afgetopt. Hij kon maar niet verstaan over wie de profeet sprak. Over zichzelf of over een ander. Hij las zijn eigen oordelen
in de dood van Christus, in het lijden van Christus.
Rechtvaardigmaking geschiedt evenwel in een punt des tijds. En er is de vrede met God een waarachtige vrucht van. Maar het verstaan van het unieke borgwerk van Christus, daar is een ziel nog maar niet zo 1, 2, 3 achter. Want anders zou zalig worden ook geen heilgeheim meer zijn. En zalig worden is een mysterie. En door het verstand niet te vatten. Paulus zegt hem buiten alle twijfel. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van engelen. Is gepredikt onder de heidenen. Is geloofd in de wereld. Is opgenomen in heerlijkheid. Dat is een mysterie. Ook in de verdere oefeningen des geloofs blijft het unieke borgwerk van Christus een heilgeheim. Dat steeds weer moet worden gepredikt. Nader verklaard. Er bestaat geen fase in het geloofsleven waar men boven dit heilgeheim kan uitgroeien. Boven de kennis ervan. Hoor. Want God houdt met eerbied gesproken de Heer aan zijn kant. Je hebt van die bedweters. Ja, dat zijn we allemaal. Daarom hebben we vernederende genade nodig. Omdat we als een niet-weter openbaar zouden komen. Nou, niet in een nulk en God vervullen. Hij houdt zich over een ellendig en arm volk. Dat evenwel op de naam des Heren zal betrouwen. Dan hoef je ook niet alles te verstaan. Laat Christus je wijsheid zijn. En voor het geloof, daar staat de voorbidding van Christus borg voor. En er staat de geschreven geliefde. En het geschiedde terwijl zij, Kleopas en zijn metgezel, tezamen spraken en elkander ondervraagden. Die mensen die ondervraagden elkaar. Dat moet je tegenwoordig eens doen, dan worden mensen gelijk boos. Maar bij ware kinderen gods kan het lijden hoor. Die ondervraagden elkaar. Hoe heb jij het van God geleerd? Die hebben niet zo'n godsdienst van geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Nee, die ondervraagden elkaar. Of het wel waar was. En wat het oogmerk was. Maar ze ondervraagden dat Jezus, en toen kwam Jezus zelf bij hem, en die ging met hen. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Die mensen liepen dus niet met een gesloten mond over de aarde, maar ze ondervroegen elkaar. Al liepen ze ook in het gemis, al liepen ze ook in de duisternis. Ze deelden de smart, want gedeelde smart is halve smart. En ze droegen elkaars lasten en hadden er geen erg in dat zij de wet van Christus vervulden. Draagt elkanders lasten, vervult alzo de wet van Christus. Maar die mannen, die emmersgangers, die spraken in de verleden tijd. Ja, want wat de toekomst betrof, daar hadden ze geen zicht op. Dat was een onbekend. Ze kenden ten dele. En dat typeert de strijdende kerk op aarde. Christus is een volkomen zaligmaker, maar de kennis omtrent hem blijft aan deze verzijde van het graf ten dele. En dat geldt voor de meest geoefende in de genade. En Paulus, die grote apostel, zegt, opdat ik hem ken in de kracht van zijn opstanding. Kende de apostel hem niet? Jazeker. Maar hij wilde hem vervolgen te kennen. En de emmersgangers ondervroegen elkaar omtrent de waarheid van het evangelie. Dat waren eerlijke gelovigen. Ze zeiden niet, nou geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Nee. Ze scherpten elkaar op ten aanzien van de dingen die er geschied waren aangaande Jezus van Nazareth en aangaande de bevinding van die zaken. En terwijl zij elkander ondervragen, komt er een vreemdeling in achterop. En die voegt zich bij hen op de weg. En hoewel Christus klaar was met zijn arbeid op aarde geliefde, vaart hij niet direct naar de hemel. Hij blijft nog een aantal dagen op aarde om zijn volk een hart onder de riem te steken. Vanwege de zwakheid van hun geloof. Ja, om met hen in gemeenschap te verkeren. Opdat ze hem zouden kennen in de kracht van zijn opstanding. En daarvan zouden getuigen
door de geest van Pinksteren. Hè? En wie deze vreemdeling is, hè, dat weten de Emmausgangers in het geheel niet. En ze hebben er ook geen vermoeden van. En dat ze Jezus niet herkennen, komt niet voort uit het feit van hun droefheid en ongeloof. Hè? Maar er staat dat hun natuurlijke ogen werden gehouden, staat er. He, dat ze hem niet kenden. He, door een goddelijke ingreep werd hun ogen verblind voor de opgestaande levensvorst. Ze kenden hem wel door het geloof. He, maar dit is een natuurlijke ingreep van de Heere. He, dat hun ogen verblind waren voor zijn natuurlijke verschijning. En wat had dat nou eigenlijk voor betekenis? Had Christus zich niet direct aan hen kunnen openbaren als de opstanding in het leven? Ja, hè, dat had de Heer Jezus kunnen doen. Hè, maar hij wilde zich vooralsnog verborgen houden. Om twee redenen. Ten eerste, hij wilde hen onderwijzen vanuit het woord. Hè, opdat ze door het geloof, door het sola scriptura zouden gaan verstaan. Omtrent zijn borgtochtelijke werk. En alleen door hemels onderwijs gaan we de schriften verstaan. Hè? Want deze zijn het die van mij getuigen, zegt Christus. En ten tweede wilde Christus zijn ongeloof bestraffen. Hè? Want dat hij uit de doden zou opstaan, hè, dat hadden de Emmausgangers kunnen weten. Hè? Omdat hij dit vele malen, dit hen had voorzegd. Maar ongeloof wordt door Christus bestraft, hoor, als de grootste zonde. En niet gekwalificeerd als zijn een kenmerk van genade. Hè? Zelfs bij zijn discipelen niet. En die vreemdeling die vraagt naar de inhoud van hun gesprek. Hè? Terwijl hij als alwetende van verre hun gedachten reeds kende. Hè? En dan vraagt hij er ook nog bij waarom ze zo droevig kijken. Ja. Hè? U ziet, Christus verschaft zich direct toegang tot het hart van zijn kerk. Hè? En hij maakt zich niet direct bekend. Hè, zo van, zie hier ben ik. Nee, dan hadden ze nooit geleerd wat ze nu zouden gaan leren door het hemels onderwijs van de opperste wijsheid. Hè? Kleopas was waarschijnlijk de geoefendste van de twee. En leest de Heer Jezus de les. Hè? Ja, je wil het altijd omdraaien. Ja, en Kleopas die begint de Heer Jezus te verwijten, hè, dat hij van niets wist. Hè. Zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen erin geschied zijn? Kleopas zegt eigenlijk, woont u alleen op de wereld? Hebt u geen kennis genomen van het vreselijke dat in de afgelopen dagen in Jeruzalem is gebeurd? Hebt u het alleen maar met uzelf te doen en niet met de dingen die geschied zijn? Nou, dan krijgt Kleopas een wonderlijke wedervraag. En de Heer Jezus doet alsof hij van niets weet en vraagt welke. Hè, welke dingen zijn geschied? De Heer Jezus had natuurlijk ook een bevestigd antwoord kunnen geven. Hij had ook kunnen zeggen, ja hoor, daar weet ik alles van, want zus en zo. Hè, maar de Heer Jezus doet of hij van niets weet. Hè. Waarom? Omdat Christus het zo gane uit de mond van zijn kinderen wil horen. Hè. Christus stelt hen geen strikvraag. Hij stelt zijn vragen om hen aan hun ongeloof te ontdekken. En dat niet alleen hoor, maar om hen ook ervan te verlossen. U ziet, ook in het leven der genade gaat de wet en het evangelie vooraf. Hè? Niet in zijn verdoemende kracht, maar in zijn aanklagende functie. Hè? Die functie blijft de wet altijd houden, ook in het leven van de kerk. Hè? Omdat de kerk enkel vlees is. Hè? Paulus zegt, ik ellendig mens, waarom zei hij dat? Omdat de wet, hij zegt, de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. Ja, nou dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Zult u het altijd onthouden? Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Dat zei Paulus niet voor zijn bekering, maar na zijn bekering. Na ontvangen genade. En nadat Christus hem was geopenbaard. Als een ontijdig geborene. De wet moet daarom altijd scherp gepredikt worden, opdat ook Gods volk haar afkomst en ongeloof niet alleen als zonde ziet, maar ook als schuld zal blijven bewenen. Hè? Opdat zij de zaligheid alleen in Christus zouden zoeken en vinden. En op de vraag van Christus dan stort Kleopas zijn hart uit voor de vreemdeling die hij nog niet als Christus kent. Hij kende Christus wel. En maar niet in deze gedaante. En dan verhaalt hij hem. En wat er omtrent Jezus van Nazareth is geschied. En hij omschrijft de Heer Jezus als een profeet, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En op grond wat Cleopas hier zegt, geliefden, beweren sommigen dat de Emmausgangers Christus alleen maar kenden in zijn profetische bediening. Maar dat is een halve waarheid. En een halve waarheid is een hele leugen. Want deze bewering is namelijk een hele leugen. Cleopas spreekt hier de taal van het ongeloof. En de taal van het ongeloof spreekt altijd op menselijke wijze over de dingen van God en zijn koninkrijk. Cleopas spreekt hier niet vanuit de vijandschap, maar vanuit de droefheid. Maar wel ongelovige droefheid. Droefheid mag nooit aanleiding geven tot ongeloof. Hoewel al Gods kinderen weten de macht van het ongeloof en die van de moedeloosheid. Moedeloosheid is goddeloosheid. Nou, dan kom je als een goddeloos openbaar. En de Emmausgangers kenden Christus in zijn drievuldig ambt. Als profeet, priester en koning. Zij kenden hem in zijn profetische bediening door zijn onderwijs. In zijn priesterlijke bediening door zijn voorbidding. En in zijn koninklijke bediening door zijn regering en voorzienigheid. En de wijze waarop Cleopas zich uit, doet van zijn staat niks af. Cleopas uit zich als een christen op zijn slechtst. Een hypocriet op zijn best had zich wellicht beter uitgedrukt als Cleopas. Maar om het zo eens te zeggen, een christen op zijn slechtst is voor God altijd nog aangenamer als een huichelaar op zijn best. Want de Christus op zijn slechtst, de Heer Jezus komt zijn volk achterop als ze in deze staat of in deze toestand bevinden. Om hen op te richten, om hen te onderwijzen. Nou, dat doet de Heer Jezus bij een huichelaar niet, hoor. Maar Cleopas wist wel haar fijn te vertellen wat er gebeurd was met Jezus van Nazareth. Namelijk dat hij door de overpriesters en oversten was overgeleverd tot het oordeel des doods. En dat ze hem vervolgens gekruisigd hadden. Opmerkelijk is dat Cleopas hier zegt, onze overpriesters. Hij zegt niet die lui daar of dat van God vervloekte Sanhedrin. Die vervloekte stad in Jeruzalem vol godsdienst. Nee, de Emmausgangers die erkenden de overpriesters als hun kerkelijke leidslieden. Hoe ver ze ook van de waarheid waren afgeweken. Als God ons de zonde vergeeft, dan worden we schuldig aan de zonde van land en volk, van kerk en staat. Dat is echt een kenmerk van genade. Maar dat betekent niet dat je de zondigen goed praat, hoor. Want dat is ook weer een nieuw soort godsdienst in onze dagen. Onder de vlag van nederigheid moet je alles verzwijgen, omdat je zelf ook schuldig bent. Nou, dat leert Gods woord nergens, hoor. Maar Cleopas wist dat het ambt heilig was. Hoezeer er ook een duivel onder schuil ging. Hij noemde hen onze overpriesters. Maar Cleopas verkeert hier echter in de kritieke fase van zijn geloofsleden. Van zijn geloofsleven. Want hij zegt, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag. Van dat deze dingen geschied zijn. De hoop van de Emmausgangers lijkt te zijn vergaan. Wij hoopten. We zullen er eerst een versje van zingen. En wel uit de 142e psalm, daarvan het vierde vers. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat de dood voor handen scheen. En alle hoop mijn gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Psalm 142 en daarvan het vierde vers.
Maar kon nergens.
geliefden, weet u wat de Emmausgangers nog wel in de beoefening hadden? De liefde. Hun droefheid was namelijk ook een vrucht, hè, dat was met liefde gemengd. Hè, de liefde Gods was in hun harten uitgestort. Hè, ze waren niet zonder geloof, maar het ongeloof had de overhand. Hè, ze misten het voorwerp van hun geloof en dat veroorzaakte de smart in hun hart. En dat wordt ook gemengd met ongeloof. En wat was eigenlijk hun hoop, hè, die hen zo ontvallen was, hè, zoals we hebben opgezongen. Zij hoopten dat Christus het zou zijn die Israël, Israël hen verlossen zou uit de hand van de Romeinen. Ja, maar die hoop was door zijn kruisdood vergoed de bodem ingeslagen. Het ongeloof koestert altijd menselijke denkbeelden omtrent het lijden en sterven van Christus. En zelfs vlak voor de hemelvaart zijn de discipelen nog met een aards koninkrijk bezet. Hè. Ja, terwijl, ja, dan zeggen ze, Heer, wanneer zult gij het koninkrijk hier op aarde wederop richten? Ja, terwijl het heilsvet van Pasen nog maar net was geschied. De kerk van Christus is dikwijls bezet met vleeselijke en aardse denkbeelden omtrent het koninkrijk van Christus. Ja, maar zijn koninkrijk is niet van deze wereld, geliefde. En hoewel iedere christen wel een roeping op deze aarde te vervullen heeft. Ja. Luther zegt, dan zou ik weten dat morgen de wereld verging, dan zou ik vandaag nog een boom planten. Ja, dat is geloof. En zo iemand die wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, hè, die mildelijk geeft en niet verwijt. Hè. De Heer wil gaan naar zijn kerk onderwijzen, hè, maar we zijn er dikwijls niet vatbaar voor. Nou, en dan brengt de Heer zijn volk op een weg naar de duisternis. En dat is eigen schuld hoor. Want ik heb al gezegd, de Heer leidt zijn volk niet in het kasteel van Reuswaanhoop, maar er wel uit. Maar de Emmausgangers die redeneren nog te veel. Hè. Terwijl zij God om wijsheid hadden moeten bidden. Bovendien, zo gaat Cleopas verder, zijn wij ontsteld door de boodschap van sommige vrouwen die het graf leeg hebben aangetroffen en een gezicht van engelen gezien hebben. Hè, die zeggen dat hij leeft. Anderen hebben hetgeen de vrouwen zeiden bevestigd, hè, maar Jezus blijft voor ons de grote afwezige. Hè. En sommigen zegenen deze ongeloofstaling van Cleopas als zijn een goede voorbereiding op het heilige avondmaal. En anderen verheffen zich meters boven de Emmausgangers en spreken kleinerend over hen. Hè. Maar zulke weten, maar die weten niets af van de herderlijke zorg van Christus. Hè, de Heer Jezus, maar luisteren. De Heer Jezus zwijgt totdat Cleopas is uitgepraat. De Heer Jezus valt Cleopas niet in de reden. Hij laat hem uitpraten. En als de kerk is uitgesproken, uitgebeden, uitgeworsteld, hè, dan gaat Jezus spreken. Nou, je zou eerder een bemoediging verwachten voor deze in de put verkerende gelovigen. Hè, maar in plaats van een bemoediging, geeft Christus hen een bestraffing. O onverstandig en trage van hart. Ja, dat is nu de bruid van Christus. Onverstandig en traag van hart. Om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. He, wie wisten de profetie aangaande Christus beter dan de discipelen van Christus? He, doch ze hielden het woord Gods verdacht door ongeloof. En ziet u nu dat Gods volk geen belang heeft in de zaligheid? Het is Gods belang. En lof zij het lam die het ganse werk der zaligheid op zich nam. En we hebben een volkomen zaligmaker die niet alleen plaats maakt voor zichzelf, maar zichzelf ook wegschenkt. He? In de toepassing, in de harten der zijnen. En Gods volk leeft niet door een lijdelijk geloof, he, maar door een levend geloof. In een opgestane zaligmaker. En het kan dus zijn, geliefde, dat de voorbereiding op het heilig avondmaal niet verder komt dan het ongeloof van Cleopas. Nou, geen nood, kindersheren, de Heer Jezus komt u wel achterop. Of u het gelooft of niet, om u op de weg te onderwijzen in de weg, de waarheid en het leven. En dan loop je op de weg. Ja. Maar dan moet de weg nog aan je geopenbaard worden. He, meestal denkt Gods volk dat ze op Jezus aangaan. Ja. Maar Christus laat zijn volk altijd in de dood uitlopen. Opdat we zijn dood zouden kunnen gedenken. En de Heere loopt zijn volk achterna met achtervolgende genade. Zijn goedheid is hemelhoog.
Het wonder dat Christus zijn kerk altijd achterna loopt, dat is zo onbegrijpelijk groot, geliefde. Hè? En dat Gods kinderen steeds dwazer worden in zichzelf. Hè? Maar steeds meer grootheid en beminnelijkheid gaan zien in hem die de zijne zo uitnemend lief heeft. En zich bij herhaling openbaart in zijn eeuwige liefde en in zijn nooit aflatende trouw. He, dan roept de bruid uit, zulk een is mijn liefste. Maar als Christus ons achterop komt, geliefde, dan verbergt hij zich eerst in het woord. He, dat was omdat de Emmausgangers hem nog lijfelijk konden zien. He, dan krijgen ze echter een natuurlijke ingreep dat ze hem als in die gedaante niet kennen. He, maar geestelijk is het wel zo, als Christus ons achterop komt, he, dan verbergt hij zich eerst in het woord, he, zodat we hem niet direct herkennen. He. U krijgt niet altijd direct een kus van zijn gezegende lippen, kindersheren. He, maar een vermaning, he, die echter vele malen zoeter is dan de liefde der vrouwen. Nou, als een vermaning van de Heer Jezus het hart al in brand zet om zijnentwil, wat moet een kus van zijn gezegende mond dan al niet in de ziel teweeg brengen? He, dan zou je sterven van de liefde. En dan gaat alles breken van binnen. O volk des Heren, u kunt zich niet wapenen tegen deze uitnemende liefde van Christus. Het sterfelijke lichaam weet namelijk geen raad met deze alles overwinnende, eenzijdige, goddelijke liefde van Christus. Het sterfelijke lichaam kan het niet verdragen. De liefde van Christus is zwaar om te dragen. Dit sterfelijk moet daarom onsterfelijkheid aandoen. En dit verderfelijk moet onverderfelijkheid aandoen. En dat heeft Christus aan de dag gelegd. Hij heeft het leven in onverderfelijkheid aan de dag gelegd. Hè? Zonder hem kunnen we niks doen. Ook ten aanzien van de voorbereiding op het heiligavondmaal is Christus altijd de eerste in de opening van het woord. Hè? Aangaande het vlees geworden wordt. En zo verging het ook de Emmausgangers. Maar de Heer Jezus die krijgt geen antwoord. Hè, als hij hem vraagt, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Ingaan? Cleopas en zijn vriend verstaan het niet. En ze doen er dan het zwijgen toe. Hè. Het ongeloof zit diep geworteld, geliefde. En voor het evangelie in haar volle heerlijkheid, hè, zoals Christus hen hier voorstelt, is aanvankelijk nog geen plaats. Hè, hun ongeloof is hen nog niet tot schuld geworden. Nou, dan neemt Christus een ander middel ter hand, namelijk de wet. He, als een liefelijke vermaning niet helpt, dan gaat Christus Mozes erbij halen. He, Mozes is de man die de wet aan stukken breekt op de rotssteen, he, bij het zien van zoveel afgoderij en ongerechtigheid van het volk Israël. He, de wet is aan Mozes niet toebetrouwd, he, maar wel aan Christus. Mozes heeft de wet daarom in de ark moeten leggen. Hè? Mozes sloeg de wet aan stukken. Maar Christus heeft de weg vervuld. Het is volbracht. Hè? Dat hier een les in ligt. Ten aanzien van de berachte bekering. En van de dagelijkse bekering. Hè? Zoals we hier zien bij de Emmausgangers. Dat is niet te ontkennen. Hè? Ze sterven als het ware opnieuw aan de wet. En om die reden hield Christus zich verborgen voor de ogen van de Emmausgangers. Christus werkt eerst altijd op het wonder aan, waarvoor hij plaats maakt voor zichzelf. Christus blijft niet bij Mozes steken. Nee, hij legde hen uit in al de schriften van hetgeen van hem geschreven was. Het vlees geworden woord werkt met het woord om zijn volk te onderwijzen in het woord. En het woord toe te passen door zijn geest. Het is altijd door woord en geest. De vergeving der zonde, dat geschiet echt niet in een visionaire visioen of zo. Dat is altijd door woord en geest. De verhoogde Christus verkondigt hen Christus in de trappen van zijn vernedering. En dan worden ze ingeleid in de gang van zijn lijden. En de Emmausgangers hebben de beste preek gehoord die ooit gepreekt werd op aarde. Het was een preek die gehouden werd door een prediker die nooit is te evenaren. Christus spreekte hen de rechten van zijn vader en de borgstelling van de zoon door de Heilige Geest. En dat was een kwestie van geloofservaring.
En dat kwam de Heere te schenken, want het geloof is altijd, en dat blijft ook na ontvangen genade een gave van God, hoor. Ook de beoefening ervan. En we zijn afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Zonder geloof zal men naar de inhoud van deze preek slechts kunnen gissen. Het liep echter niet over een preek, maar over Christus, het vlees geworden woord. De prediking van Christus is uniek en gezaghebbend. En kan niet geschaard worden onder de dwaze der prediking van zijn knechten. De prediking van Christus, dat is het woord. En er ging kracht van hem uit. Hij preekt als machthebbende. Hij is het die het licht van het evangelie van vrije genade laat schijnen in een duistere plaats. Genaamd Emmaus. Dat betekent dat het licht in de duisternis schijnt. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Dat gaat hier in vervulling voor de Emmausgangers. En ze hadden dat licht gezien. Maar nu, de zon was ondergegaan, Christus was gestorven en begraven. Maar zoals de zon nooit definitief ondergaat en maar altijd weer opkomt, zo is de zonne der gerechtigheid, is weer uit het graf verrezen. En de duisternis moest wijken, de ellenlange nacht. Want die 3 dagen, dat was een eeuwigheid voor de discipelen en voor de vrouwen en ook voor deze Emmausgangers. Maar een nieuwe dag ging prijken met ongekende kracht. En als zij nabij het vlek komen, geliefden, waar zij naartoe gingen, dat deed de Heer Jezus net alsof hij verder wilde gaan. Maar de liefde Gods was zodanig in hun harten ontvlamd door deze vreemdeling, door het spreken van deze vreemdeling, dat zij hem dwongen met hem naar binnen te gaan. In hun schamele en hun schamele woning te betreden. Zij dwongen hem zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. Ja, geliefde, het ware geloof is dwingend, soms dwingend van aard en soms heilig brutaal. Want de geweldhebbers nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. En de Emmausgangers oefenden geweld uit op Christus. Christus die alle macht heeft in hemel en op aarde. En hij liet zich van hen verbidden. Hij ging met hen mee naar binnen om avondmaal met hen te houden. Om in gemeenschap met hen te verkeren. En hier mochten de Emmausgangers doorbreken in het geloof. Zoals Jacob te Peniel. En wat zei Jacob de Peniel? Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegen. Nou, dat zeiden de Emmausgangers hier tegen Christus. Toen de wegen ophielden, waren hun harten brandende, terwijl de vreemdeling aanstaalde maakte om verder te gaan. En de Heere beproeft zijn discipelen of het onderwijs door hem gegeven ook vrucht gedragen heeft. Hij lijkt door te willen lopen om hen alleen te laten. En op dat moment versperren de Emmausgangers de Heer Jezus de weg. Christus kan niet verder, of hij moet over hen heen lopen. En net als bij die Canaanese vrouw. Die brak door in haar geloof. Nou, Christus moest haar of een trap geven of over haar heen lopen. Maar ze breekt door in de geloof. Als de Heere zegt, ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dan komt ze aan zijn handen openbaar. En dan breekt ze door in het geloof en dan zegt ze, Heere, de hondekers eten ook van de brokjes die daar vallen van de tafel van z'n heren. En dan dwingt ze Christus om naar het te luisteren. En dan zeggen de Emmausgangers, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En ze zeggen niet, blijf bij ons. Nee, geliefden, dat zeggen ze niet. Ze zeggen, blijf met ons. Je kunt in de nabijheid van de ark verkeren en toch niet in de ark bevonden worden, geliefden. Christus is niet alleen bij zijn volk, nee, hij is met hen, alle de dagen, tot de volleinding der wereld. Blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. Nou, geliefde, we leven in het einde der dagen, het is nabij de avond. De avond van het wereldgebeuren en de dag is gedaald. En als Christus u voorbij komt, in de weg van het gepredikte woord, oh, dat u hem heilig lastig zou vallen. Ik laat u niet gaan, tenzij hij me zegent. Dat is genade, hoor. Dus de Emmausgangers, die ondergingen hier een waar Peniel. In Bethel was Jacob lijdelijk. Een type van de rechtvaardigmaking. Maar in Peniel worstelt Christus met zijn kerk.
om zich nader en klaarder aan haar te openbaren. Hè? En pniaal ervaring is nodig om te verstaan dat niet de wet, maar Christus de zijne tot een leefregel is. Hè? Daarom is Christus ook onze heiligmaking. Want hij is de opstanding en het leven. Hè? Daar heb je het. Rechtvaardiging en heiliging. De opstanding en het leven. Hè? Hij is ook het leven van het leven van elke dag. Ja, dus het leven des geloofs. En bij de Emmausgangers doet de Heere het op een wat andere manier als bij Jacob. Hè, maar de geloofsvruchten zijn hetzelfde. Nou geliefde, hoe lang zit u nou al onder een prediking van het evangelie? Hè, was uw hart al eens brandende in u? Hè? Bent u wel eens aangeraakt door het woord des Heeren? Of zijn al die indrukken weer overgegaan? En als u meent dat u wel eens uitgangen tot Jezus hebt gehad en het is tot nooit tot een dwingen gekomen, ja, dan ben ik bevreesd dat het alleen maar conscientiewerk is. Hè? Met een vrees voor de hel. Maar de dwaze maagden hadden ook uitgangen naar Christus, hè? Maar ze zijn nooit tot de ark der behoudenis toegelaten. Ze zijn nooit tot de bruiloftzaal toegelaten, hè? Omdat ze niet in de ark waren. Hè? Ze waren wel in de nabijheid. He, maar ze konden niet zeggen, blijf met ons. He, de zaak van onze ziel moet afgehandeld worden, geliefde, aan deze zijde van het graf. He, velen sterven in de fase van de onderhandeling. He, maar dat is te kort, hoor. Dat is te kort voor de eeuwigheid. Als je onder de prediking van het evangelie verkeert, van wet en evangelie, dan onderhandelt God als het ware, met eerbied gesproken met je ziel. He, maar dat kan ook geheel wettisch blijven. Het moet. De overtuiging. Met overtuiging ben je niet bekeerd, hoor. Al heb je nog zulke diepe overtuigingen van hel en verdoemenis. Dat maakt je niet zalig. Het moet komen tot een afhandeling. He, tot een overbuiging. Tussen God en onze onsterfelijke ziel. In Christus. He. Maar de Emmausgangers die worden hier niet wedergeboren, hoor. Ook niet gerechtvaardigd. Want dat waren ze reeds. En ze waren reeds rein door het woord dat Christus tot hun zielen gesproken had. Maar Christus openbaarde zich nu aan hen in de kracht van zijn opstanding. Ze ondergingen als het ware een tweede bekering. En dat is nodig. Om niet door het gevoel, maar door het geloof te gaan leven. De wandel in de hemel te beoefenen. Want onze wandel, zegt Paulus, is in de hemelen. Dan word je hier een vreemdeling op deze aarde. En dat waren deze Emmausgangers al. Ze misten het leven van hun leven. Hè. Maar ze moesten nog geoefend worden om door het geloof te leven. En Christus onderwijst zijn kerk in het zakelijke van het richtelijke. Hè, opdat ze zouden uitgaan in zijn naam om alle volken te verkondigen. Bekering en vergeving der zonden. En je wordt maar niet bekeerd om bekeerd te zijn. Nee, geliefde. En dit volk heb ik me geformeerd, zegt de Heer. Opdat ze me lof zouden vertellen. En onlangs hoorde ik dat een zeker predikant in een preek gezegd zou hebben: als je wedergeboren bent, moet je staan naar de vergeving der zonden. Nou, geliefde, laat u niet bedriegen door deze helse leer. Hè? Een genade leven zonder de vergeving der zonden is een religie van de paus. Hè? Als u nooit zeker geweest bent van de vergeving der zonden. Dan moet u houden voor een onbekeerd mens. Anders bedriegt u uzelf met de hoop van een spinnenkop. Ik vraag niet, kind van God, hoe het nu met u gesteld is. Maar of u er ooit zeker van geweest bent dat uw zonden om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Het aandeel in Christus is wel een bevocht en bestreden deel. Maar de vergeving der zonden kan absoluut niet gemist worden. Want ja, daar begint het geestelijke leven mee, in Christus. Het geestelijke leven begint met het spreken Gods in Christus. Hè? Niet met een hoorbare stem, maar met de kracht des Heilige Geestes. Doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Hè? Nou, hoe kun je nou leven, geestelijk leven, zonder de vergeving der zonden, mensen? Dat bestaat gewoon niet. Hè? De zulke leven, omdat het leven van hen van de dood levend gesproken heeft in de vergeving van al hun zonden. Hè? Dan ervaar je ook de vrede met God. Tussen God en je ziel. En elke avondmaalganger moet naar de mate des geloofs verzekerd zijn van het kindschap Gods. Hè, waarbij het niet gaat om de verzekering, hè, maar om de dadelijke gemeenschap met Christus. Hè, om te smaken hoe goed de Heere is voor een slecht mens en voor een heilwaardig mens. Hè, dan is niet geloven niet meer mogelijk. Op dat moment. En dat is niet geloven, dat is niet meer mogelijk. Want dat gaat vanzelf of helemaal niet. Maar bestreden ziel in ons midden, ik heb u wat te zeggen. Hè, bent u verward door de stemmen in en om u heen? Christus staat op het punt om u te verlaten. Of is uw hart ontroerd vanwege zijn spreken? Versperm de weg. Opdat hij u zegene. En als de liefde in je hart brandt, die je hart in brand zet, dan moet je hem hebben. Al zou je ook sterven aan zijn voeten. Het is niet geef me Jezus en ik sterf. Nee, of ik sterf. Dus of. De zalig worden, dat is geen mogelijkheid. Dat moet geschieden, of niet. En de Heere Jezus doet net of hij verder wilde gaan. Hè? Nadat hij de Emmausgangers heeft onderwezen vanuit de schrift. Hè? En ik geloof, als Christus verder was gegaan, hè, dat de Emmausgangers hem achterna gesneld hadden en zijn voeten hadden aangegrepen. Dat doen de Farizeeërs niet. Hè? Nee, de zulke ze houden van het statige, hè, en van het deftige, en van de groeting op de markt, en van de aanzittingen in het voorgestoelte van de kerkvergaderingen. Maar mensen, laat je niet de zulke vrome snijbonen ophouden. Hè, laat je niet betoveren door een religie waarin Jezus als een toegift wordt voorgesteld. Hè, de vergeving der zonde, ofwel het heilsfeit van Pasen in de toepassing, is het begin van het geestelijk leven in de openbaring van de persoon van Christus. Hè? Alle geloof zonder omhelzing van Christus door het geloof is vals. Dat zegt notabene Comrie, hè, die de embryofilosofie getheologiseerd heeft. Een grote dwaling. Maar geliefde, val uw schepper te voet. Hè. In Christus is God een liefhebbend vader. Hij heeft geen lust, hè, aan de dood van de goddelozen. Maar daarin dat u zich bekeren en leven. Hè. God wil zijn liefde kwijt aan verloren adamieten, hè, die er alles aan doen. En gedaan hebben om verloren te gaan. Ja, reeds verloren liggen op het vlakke des velds. En er is niks meer, je hebt er niks bij te verliezen. Want je bent al verloren. En de emmersgangers, die stonden daar reeds achter. Hè? Maar wat hadden ze eraan? Ze moesten Jezus hebben. Ze konden van hun bekering niet leven. Ze moesten Jezus hebben die zij echt de dood waanden. En met de dood van Christus was ook hun bestaan vergaan. Dat is nou altijd het ware, waarachtige kenmerk van het leven. En Gods ware volk kan maar niet leven van wat er 3 jaar geleden gebeurd is. En Cleopas had het hele relaas, hè, van wat er de afgelopen 3 jaar gebeurd was. Hè, die had hij wel verteld. Hè, maar zat desondanks nog in het donker. Hè, zijn ziel zat in het donker. Hè, hij was de Heere Jezus kwijt. En dat was met geen schip goud goed te maken. En de Emmausgangers die voelden zich evenwel sterk tot deze vreemdeling aangetrokken. Want als deze vreemdeling spreekt, dan spreekt hij naar het hart van Jeruzalem. Als ze merken dat hij verder wil gaan, dan versperren ze hem de weg. Want hun harten waren brandende in hun. En staat er ze hem dwongen. Die mensen hadden dus geen vrijblijvende godsdienst. Een religie waar je 100 jaar mee kunt worden. Zonder ooit in de handen Gods te vallen. Nee. Ze wilden meer over Christus horen. En ze hadden wel gemerkt dat die vreemdeling alles van hen afwist. En ook van Christus afwist. En Cleopas die krijgt een grote vrijmoedigheid. En hij zegt, hoor eens vreemdeling, ik laat u niet alleen verder gaan, want de zon is reeds ondergegaan. En het is geen doen om alleen verder te gaan in deze woestenij. Blijf met ons, want wij willen dat u er nog even over doorpraat. Die Emmausgangers die oefenen geweld op het hart van Christus. En dat doet het geloof. Het geloof houdt God zijn eigen woord voor. En de Heere laat zich verbidden. Hij ging met hen in om met hen te blijven. Hoort u? Hij ging in. Kennen we dat, geliefden? Christus voor ons is de grond. Maar Christus in ons is het leven. Nog een keer zeggen. Christus voor ons, dat is de grond der zaligheid. Hij voor ons. Maar Christus in ons Dat is het leven. En Christus kan nooit om het geloof van zijn kinderen heen. En als hij gedwongen wordt door het geloof van zijn kinderen, laat hij zich verbidden om bij hen te blijven. He, geheel soeverein. Hoor. En zijn zegen over hen te gebieden. He, en dan blijkt alles klaar, waar en zeker in hem die ons leven is. He, komt, want alle dingen zijn gereed. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, he, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, dan gaf hij het hen. Cleopas die pakt het brood en dekt de tafel en zijn metgezel en zijn welkome gast schuiven aan. En Cleopas geeft de vreemdeling een stuk brood en mis! En van dit avondmaal is niet Cleopas de gastheer, Christus is gastheer. Het gaat van hem uit. En aan het avondmaal doen Gods kinderen niet anders dan het smaken zijn er zaligheid. Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En de levende kerk mag eten van zijn vlees en drinken van zijn bloed. Christus neemt zichtbaar het initiatief. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hen. En Christus wilde aanzitten aan een gewone tafel in een gewone huiskamer. En het deelde het brood des levens met het verachte, met het onedele, met hetgeen niets is. Ze woonden in een vervloekt dorp, Emmaus. Maar het is Christus niet te min. Hij zoekt zijn volk op, daar waar de troon des Satans woont. En Christus die gaat voor in de gewone huisgemeente. Hoor je het? En de huisgemeenten zijn verachtelijk in de ogen van de huidige godgeleerdheid. Hè? Ja. Maar Christus vindt het niet te min om voor te gaan in een gewoon huis bij gewone mensen die evenwel tot Gods uitverkoren volk behoren. Hè? Want hij is de goede herder die zijn schapen bedient en onderhoudt op welke plaats zij zich ook bevinden. Hè? Hij bediende zelfs het sacrament van het Heilige Avondmaal tijdens deze huisdienst. Een huisgodsoefening. En hij nam het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hem. En Christus neemt, hij zegent, hij breekt, hij geeft. Zijn brood is waarlijk spijs. En zijn bloed is waarlijk drank. En smaakt en ziet dat de Heere goed is. En het brood dat Christus geeft is gezegend brood. Omdat hij het gezegend heeft. Het brood dat Christus breekt, dat ziet op zijn lichaam. Het welk voor ons verbroken is. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, dat is mijn lichaam. Het welk voor u gegeven is en doe dat tot mijn gedachtenis. Zo had Christus gezegd. Er staat hier niet dat Christus ook de drinkbeker genomen heeft. Maar niet alles wat Jezus gedaan heeft, dat is in de Bijbel opgetekend. Het avondmaal is geen avondmaal zonder de gedachtenis aan zijn vergoten bloed. En desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hij hem dien. Zeggende de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is het gemeenschap van het bloed van Christus. En drinkt alle daaruit en deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten is tot vergeving der zonden. En doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. En na het gebroken brood gegeten te hebben, slaan de emmersgangers de ogen op en zien op de vreemdeling en ineens vallen de schellen van hun ogen. En er staat, hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. Ja, dat staat in. En zoals de drie discipelen Christus zagen op de berg van verheerlijking. Er staat niet alleen Jezus, maar aan Jezus alleen. Dat is, hij heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. En Christus heeft het werk der zaligheid op zich genomen. En het doet het alleen. Alleen heeft hij de duivel overwonnen. Alleen heeft hij de dood verslonden tot overwinning. En hij is de grootste der zondaren geweest in de toerekening. Hij alleen. Alleen heeft hij de wet volbracht. En die gedaan uit dankbaarheid. En geen vreemde met hem. Hij alleen is van God verlaten geweest. En het vonnis der wet heeft hij alleen gedragen en weggedragen. Hij alleen. Hij alleen heeft de drinkbeker met de zonde van Sion tot op de bodem leeggedronken. Opdat wij de beker der dankzegging, die hij dankzeggende zegende, zou ledigen om zijnent willen. Om die reden roept Johannes de Doper uit. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Zijn ook uw zonden weggedragen, geliefde? Of wilt u er ook nog wat bijzichten? En zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Hem zij de eer en de heerlijkheid, nu in de, en tot in alle eeuwigheid. En dan is het hart vervuld van heilbespiegelingen. En dan zingt de kerk het schoonste lied ter ere van de koning. En ik kan Petrus zo goed begrijpen, geliefd, als hij op de berg der verheerlijking zegt: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons 3 tabernakelen bouwen. Voor u een, en voor Mozes een, en voor Elias een. Ja, er zijn er die van de heilige tafel zo weer de blije wereld in rennen. Maar Gods volk wenst bij tijden en ogenblikken dat de kerk nooit meer uit zal gaan. Omdat zij Jezus zien met eer en heerlijkheid gekroond. En zodat ze wel eens mogen uitroepen: hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van welsmaak hier elk in liefde dronken. Dan is de kerk wel eens vol zoete wijns, dronken in de liefde. En dan zijn ze vrijwillig verslaafd aan de liefde van Christus. En als Christus bezit neemt van zijn bruidgeliefde, dan krijgt de bruid een heimwee om altijd met de bruidegom te zijn. Om hem altijd, hem haar liefde voor altijd waardig te schatten. En dan hoor ik een Asaf uitroepen: bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. En zo is God de rotssteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. En sommigen gaan aan het heilige avondmaal uit gehoorzaamheid, zoals dat heten moet. Maar daarvan heb ik geen verstand. Als men aangaat uit gewoonte gehoorzaamheid, dan kan Christus de gastheer niet zijn, geliefde. En de emmersgangers zijn niet uit gehoorzaamheid aangegaan, nog hebben zij zich geschikt gemaakt voor om een heilige avondmaal te houden. Nee, Christus was hun voorbereiding, de voortzetting en ook hun nabetrachting. Hoort u? Was de voorbereiding nou voor het heilige avondmaal? Goed oppassen? Bij wijze mensen, doe je toch niet. Christus is de voorbereiding, de voortzetting en de nabetrachting. En Christus nodigt de zijnen zelf aan zijn tafel. En dat doen dominee niet, hoor. Als je op uitnodiging van een dominee het heilige avondmaal gaat, dan kom je bedrogen mee uit. Christus is de gastheer. En de Emmausgangers ontvingen hetgeen hij hen uit genade schonk met een oog des geloofs buiten zichzelf. Namelijk dat hij voor hen gestorven was. Hun ganse bestaan door zijn bloed bedekt had. En dat hij was opgestaan tot hun rechtvaardigmaking. En toen Christus zich als zodanig aan hen openbaarde en zich aan hen bekend maakte in de breking des broods, verdween hij plotseling weg uit hun gezicht. En Christus had een verheerlijk lichaam, geliefde. Een lichaam die niet meer aan de wetten der natuur onderworpen was. Maar toen Christus wegkwam uit hun gezicht, misten de Emmausgangers Christus niet meer. Want ze leefden niet meer. Maar Christus leefde in hen door zijn geest. En zo reizen ze naar Jeruzalem. En Christus kwam hem plotseling weg uit hun gezicht. Dan koorde ze zijn leraar. En toen Christus zich openbaarde aan de discipelen terwijl ze met de deur gesloten hadden. Terwijl ze met de deur op slot zaten. En toen, weet je wat die leraar zei? Ja, Christus heeft wel eerst die deur open gedaan, hoor. Het was geen geest. Ja. Nou, dan heb je geen kennis aan het verheerlijkte lichaam van Christus, hoor. Want Christus, dat verheerlijkte lichaam van Christus, was niet onderworpen aan de wetten der natuur. Anders had hij toch nooit in hemel kunnen varen, mensen. Het was door de kosmos heen. Christus komt door gesloten deur. Dat is altijd het wonder. Christus doet de deur niet open. Hij is de deur zelf. Maar de Emmausgangers vervuld zijn met zijn geest. Ze reizen ze naar Jeruzalem. Ze kunnen dat niet voor zichzelf houden. Zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hen bekend was geworden in het breken des broods. En u moet er maar op rekenen, geliefde, dat Kleopas en zijn metgezel elkaar veel te vertellen hebben in getuigende zin, als ze op weg zijn naar Jeruzalem. Kom en zie eens in het huis van Kleopas. Zie het gebroken brood en de vergoten wijn. Aan tafel zitten 2 mensen die vol zijn van God. En er staat niet eens een zendingsbusje van de GZB op tafel. Ook niet een of andere centenbakje voor een verarmde kerktelefoonluisteraar of voor een of ander goed doel. Nee, niks van het alles. Een collectebus op het avondmaalstafel is rooms. God heeft dat roomse smeergeld niet nodig, mensen. Een geldpot op het avondmaalstafel is een klap in het aangezicht van Christus. God duldt geen dankoffers naast het dankoffer van Christus. Weg met die troep. Als er ooit een zaak tot schuld in mijn leven geworden is, geliefden, dan is dat wel dat ik ooit een keer een duit in het zakje van de pauselijke geldpot deed op de tafel van de heilige dis. En sommigen ondervonden hetzelfde. En anderen wenden het voor als een gode welbehagelijk dankoffer. Mensen, houdt toch op met die godsdienst. De ware dankbaarheid bestaat niet uit geld en kostelijke stenen, maar uit een verbroken en een verslagen hart. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. U zegt, is dat nabetrachting? Ja, dat is nabetrachting. U zegt, waren die mensen er niet verblijd? Jazeker, maar in God, reken maar. Dat was Petrus ook toen hij naar buiten ging en bitterlijk moest wenen. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat is niet voor de bekering, dat is na de bekering. Dat werkt dus berouw en blijdschap tegelijk. Die ware droefheid naar God. En omdat ze het niet buiten de Heer Jezus konden stellen. En de Emmersgangers hebben tijd tekort om elkaar te vertellen hoe brandend hun harten waren. Toen hij tot hen sprak op de weg en hun de schriften opende. En als zij zo in het kader van de gemeenschap der heiligen van hart tot hart gesproken hebben, staan ze op van de tafel. Nog in datzelfde uur verlaten zij het gehucht Emmaus. En zij spoedden zich naar Jeruzalem op de dag des Heren. En ziet u ze gaan, geliefde, de duisternis in. Ze vreesden de roofdieren en de moordenaars niet, want in de volmaakte liefde is geen vrees, geliefde. Het is een gebaande weg, want Christus was hen met zijn heilig voorgegaan toen hij wegkwam uit hun gezicht. Ze gaan samen naar Jeruzalem, verenigd in de band des geloofs. Ja. Ik begrijp niet hoe avondmaalsgangers het kunnen stellen zonder de gemeenschap der heiligen. Gemeenschap der heiligen heeft ook Christus bloed gekost. En gemeenschap der heiligen in Christus, als dat beleefd wordt, dat sluit nooit uit dat er een dadelijke gemeenschap opvolgt, met de gelovigen onderling, zoals we ook hier zien bij de Emmausgangers. In onze dagen is zelfs de levende kerk zo verdeeld als de beenderen aan het graf. Volgens zeggen heeft iedereen het goed. Maar als men het zonder de gemeenschap der heiligen kan stellen, dan geloof ik niet dat er zulke geestelijk welvaren. En je maakt het mij in ieder geval niet wijs. Het ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde kruis als broeders samenwonen. Dat is wel zo ver zoek in onze dagen. Dat al die volle avondmaalstafels eerder een gevolg zijn van een verbondsautomatisme zonder Christus. Dan het gevolg van een geestelijk welvaren in Christus. Dat er nog kinderen gods zijn die met een waarachtige vrucht mogen deelnemen aan het avondmaal, dat geloof ik evenzeer. Maar de zulke kunnen nooit verstoken zijn van de waarachtige gemeenschap der heiligen. En dat wensen ze ook niet. Dan zoek je elkaar op. Maar ik lees niet dat de Emmausgangers de discipelen in Jeruzalem opgebeld hebben of het goed was dat ze even langskwamen. Dat is ook een soort godsdienst. En ze hadden het in hun hart om te gaan en dat klopt ook. Want de Heer werkt altijd aan twee kanten. De discipelen waren precies op dat adres waar de Emmausgangers hen verwachten. En soms voel je in de dadelijkheid waar je naartoe moet. Ik kan dat niet uitleggen. Dat is een kwestie van ervaring. Het kan ook zijn dat de Heer je ergens brengt door zijn verborgen voorzienigheid om een broeder of zuster te ontmoeten. En dan is het wonder haast nog groter. Maar broeders van hetzelfde kruis kunnen bij elkaar in en uitlopen. En denk erom dat een kind van God met een nabijleven haarscherp aanvoelt of hij ergens welkom is of niet, hoor. En dat geldt ook voor Gods volk onderling, hoor. Ik heb wel eens gevoeld dat ik niet welkom was. Mijn kind van God in huis. Waarom? Afgunst. Maar er zijn weinig fijnproevers in onze dagen die de geesten kunnen beproeven of ze uit God zijn. Die gave des onderscheids hoort wezenlijk tot de ware nabetrachting. De Emmausgangers wilden met hun broeders getuigen van de ark die van Gods gunst getuigt. Dat is een wezenlijk deel van de ware nabetrachting. Daar zijn Gods kinderen hun hele leven lang mee bezig. En ze moeten er nog steeds aan beginnen. De Emmausgangers namen daar ook ruim de tijd voor. Je hebt altijd van die dominees die zitten op een klokje te kijken. En dan zijn ze 10 minuten bij op huisbezoek en dan vliegen ze weer ver. Die bezoeken mag je van mij houden. Maar de gemeenschap van de Emmersgangers met hun broeders, die woog hen zwaar, omdat Christus, zijn oudste broeder, hen dat geleerd had. Cleopas en zijn metgezel verstonden wat er staat geschreven. Zoals Paulus schrijft, zo dan terwijl wij de tijd hebben, laat ons goed doen aan allen. Maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Die mensen woonden in Emmers en die wisten wat eenzaamheid was. En ze verstonden de waarheid van deze tekst als geen ander. Ze verstonden het niet alleen, maar ze brachten het ook in praktijk. Die dat doet, de wil des hemelse vaders. Nou, dat is de wil des hemelse vaders. Om de wet van Christus te vervullen. Te geloven in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Ze mochten elkaar versterken in het allerheiligst geloof en de blijdschap in God met elkaar delen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, en die hebben niets aan andermans blijdschap. Ja. Nou, dat klopt ook, want Steigerhout is niet verheugd met het vast gebouw van Gods gunstbewijzen, dat naar zijn bestek in eeuwigheid zal reizen. De ware broeders delen de ellende, maar ook de vreugde in God door de Heilige Geest. Ondanks hun zendingsdrang hebben Cleopas en zijn metgezel zich niet gemeld bij kom over en help. Maar ze zijn naar Jeruzalem gegaan om de grote werken Gods aan hun broederen te vertellen. En je hebt mensen die stad en buitenland afreizen om een jodengenoot te maken, maar de huisgenoten des geloofs, daar bekommeren ze zich niet over. En de zulke zijn blijkbaar vreemd aan Gods ordelijke weg, zoals het beschreven staat in Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, zegt Christus tegen zijn discipelen, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, in Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Dus eerst de huisgenoten des geloofs in je eigen woonplaats, in je eigen streek, te Jeruzalem. Dat is de gevestigde kerk. En vervolgens, dan ga je naar de vrijzinnigen in Judea en Samaria. En tenslotte de heidenen, naar de heidenen tot aan het uiterste der aarde, het einde der aarde. Dat is Gods orde van zending bedrijven. En Handelingen 1 vers 8 is geen bevel, maar een belofte. De Heer zorgt zelf voor de vervulling van die belofte. Wanneer? En ziet, ik zende de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoge. De discipelen moesten nog een tijdje in Jeruzalem blijven, totdat de Heilige Geest hen verzegelen zou met de kracht uit de hoge. Met Pinksteren zouden ze uitgaan in de heggen en steggen om de kreupel en de verminkte te dwingen om in te gaan. Maar toen de Emmersgangers in Jeruzalem aankwamen, vonden zij de 11 discipelen en nog een paar van de 70 bij elkaar vergaderd. En voordat zij hun mond kunnen openen, klinkt de lof des Heren hen reeds tegemoet. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En de Emmersgangers hebben niet gezegd, jullie lijken wel van de EO. Dat zegt men tegenwoordig allewegen. Want hetgeen de discipelen van Christus zeggen, dat is zwaar verdacht geworden in onze dagen, geliefden. En als je zulke taal slaat, dan ben je oppervlakkig, zeggen ze. Ja. Dat zegt de rechtzinnigheid. Nou, laat mij dan oppervlakkig zijn. Maar Gods ware volk is met het lam alleen tevreden. De broeders in Jeruzalem hadden ook maling aan het bevindelijke Sanhedrin. Ze spraken luid en duidelijk van de opstanding van Christus. Dat is te hoog gegrepen volgens de huidige kerkreligie. Maar dat zeggen alleen degenen die nog nooit door Christus gegrepen zijn in de dood van hun bestaan. Maar als je gegrepen bent, dan ga je er ook van getuigen. Want anders zouden de stenen gaan spreken. En Cleopas en zijn metgezel vertellen hun broeders hetgeen op de weg geschied was en hoe Christus hen bekend was geworden in het breken des broods. De gemeenschap der heiligen was daar in Jeruzalem een geboren vrucht van de opstanding van Christus. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide, vrede zij ulieden. Amen. Heren, dat het is vrede mag worden in onze ziel. En gij maakt het vrede in de harten van de uwe. Want gij zijt de vredevorst. Gij zijt opgestaan om genade te bevestigen, uw volk tot rechtvaardigheid te zijn, o Heere, uit kracht van uw opstanding. En gij hebt alles volbracht en voldaan. Er is verzoening, er is betaling, en er is genade
in uw lippen uitgestort. O Heere, het is alles klaar, waar en zeker in u. En mochten we er eens verlegen om gemaakt worden, als we er nog vreemdeling van zijn. En mochten we ervan getuigen, Heere, als gij dat werk gewrocht hebt in onze harten door de Heilige Geest. En gij komt het te bekrachtigen en dan kunnen we er niet meer over zwijgen. Dat is niet mogelijk. Want dan geeft de Heilige Geest ons een tong der geleerden. En dan gaan we ervan getuigen. O Heere, en dat is uw aangenaam. Want daarvoor zijn we geschapen om uw lof te vertellen. En dan moet al uw volk nog aan beginnen. Want ach, dan komen ze zichzelf weer tegen. Want ach, lieve Heere, dat is altijd met een gebrek. De beste werken zijn met zonde bevlekt. Maar gij neemt het aan. Gij neemt het offer van Abel aan. Omdat gij uzelf geofferd had, goden tot een rantsoen voor Abel. En aan al die Abels die gaan u offeren. Met eer, aanbidding en dankbare lofgezangen. O Heere, vervul ons hart met de liefde van Christus. En met de Heilige Geest. Omdat we uw lof zouden vertellen. Want gij zijt het zo eeuwig waard. Om uw lof, om verhoogd te worden uit de drek. Om verhoogd te worden door de kreupelen en de verminkte. Die gij vrijgezet hebt. Hè, door uw evangelie. O Heere, en het woord is nou ook weer uitgegaan. Hè, de Emmaasgangers. Het gaat niet om de Emmaasgangers. Want de vrucht van uw nabijheid en van uw openbaring, dat was dat ze uw lof gingen vertellen. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En dan mochten ze met elkaar in delen in die blijdschap die nooit vergaat. O Heere, en gij zijt nog dezelfde, want gij zijt opgestaan, gij leeft. Gij zijt uw volk. Een vurige muur rondom. En dat heb gij betoond, ook met het heilsfeit van Pinksteren. En dan mogen ze zichzelf kwijt zijn. En dan mogen ze uw lof vertellen. O lieve Heere, dat we uw lof mochten vertellen. En dat kan ook in de stilte. Dat kan ook. Tussen God en de ziel. Zoals in lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Want gij zijt het zo eeuwig waard. Wij zijn niks waard. Maar Heere, gij hebt uw dierbaar bloed gegeven als een prijs, tot een losprijs voor velen. Want uw volk is dierbaar in uw oog. En ze zijn zichzelf niks waard. Maar uw volk is u alles waard. Want daarvoor zijt gij gekomen, terwijl er niemand was die naar u vroeg. Heb gij naar uw kinderen gevraagd, heb gij naar uw schepselen gevraagd. Adam, waar zijt gij? En o lieve Heere. Dan mochten we die stem eens in ons hart horen, omdat we openbaar komen die we zijn. En gij zijt, o Heere Jezus, geworden die gij niet was. Tot een vloek gemaakt. Tot zonde gemaakt. En onder de misdadigers gerekend. En al die eeuwige liefde, dat eeuwige offer van Christus, mochten we daaruit leven. Mochten we daaruit bediend worden, dagelijks met manna begenadigd. Dagelijks met het lam Gods. Opdat we hem zouden, op hem zouden steunen in deze woestijn der ellende. Om Jezus wil alleen. Amen. Nu zingen we tot slot van de 133e psalm. En daarvan het eerste vers. Ai, ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen. Van hetzelfde kruis als broeders samenwonen, dat liefdevuur niet wordt verdoofd. En wat er verder volgt van het eerste vers van de 133e psalm. zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.